De vorige keer had ik me al op verheugd, toen kon het niet doorgaan. Maar vanmorgen mogen we weer samen zijn. En ja, het is anders dan anders. Ik heb alle keren wel mogen spreken, op een enkele keer na. En elke gemeente waar je komt is het weer anders. Maar in ieder geval, het is een geweldig voorrecht als je als broeders en zusters bij elkaar kunt komen in deze toch wel heel vervelende tijd. Het is een hele rare tijd, een hele vervelende tijd. We moeten een beetje afstand houden bij elkaar, van elkaar. Dat is op zich al heel erg moeilijk. Hè? We houden ervan om elkaar te begroeten, door de hand te schudden en elkaar te knuffelen. En nu moet het allemaal een beetje op afstand. Ik kom bij een zuster van 93 jaar. En ze zegt, dit heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. Ze zegt, als mijn kinderen weggaan, dan huil ik. Want ze zeggen, nou maat, tot volgende week. En ze zijn weg. Hè? Ik krijg niet eens een knuffel. 93 jaar, ze knuffelen me niet eens of ik een besmettelijke ziekte heb. Ze zeggen, nou, dat heeft u niet. Zeg maar, ze zijn wel bang dat u het krijgt. Hè? Ze kan het niet, ze is goed bij de tijd, maar zulke dingen. En ja, en zo is het bij heel veel van ons. Hè? Onze dochter en schoonzoon doen het ook niet. Hè? Ze zijn zuinig op ons. En, nou, dat moet je alleen maar respecteren. Anderen die geven nergens om. Die leven hun eigen leven. En denken, nou, we zullen wel zien wat er van komt. Maar al met al is het toch heel erg vervelend. Het is een tijd waarin heel veel verdriet is, waar heel veel eenzaamheid is, heel veel teleurstelling, ook bij christenen, heel veel gemopper. Hè? Dat hoor je ook maar steeds meer. En ja, af en toe vraag je af, gebeuren er ook wel mooie dingen? Zijn er ook nog wel mooie dingen? Nou, ja, ik heb toch wel een idee dat we hele mooie dingen met elkaar kunnen delen deze morgen. Want ja, Gods woord is beslist niet saai. En Gods woord, daar moet je beslist geen afstand van houden. Ook bij de Heere God niet. Hè? Daar hoef je geen anderhalve meter bij vandaan te blijven. Je mag zo de hemel binnen. En ja, zo voor zijn troon neerbuigen om hem de lof en de eer en de dank te brengen. Zoals we dat ook vanmorgen mochten doen. Wat een geweldige liederen. Als dat gaat over de grootheid van God. Maar dat je ook mag zeggen, Heer, u bent mijn God. Hè? Eigenlijk veel meer. We mogen al verder gaan. We mogen zeggen, u bent mijn Vader. En wat is dat dan fijn dat we deze morgen ook mogen delen uit de rijkdom van zijn genade. En ik wil graag met u en met jou een stukje lezen. Ik wilde eerst het hele hoofdstuk doen, maar in de eerste vier versen staat al zoveel dat ik het daar maar bij wil beperken. We willen lezen uit de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hem die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En de tekst heb ik gekozen uit Johannes 15, vers 8, waar staat, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn leerlingen zijn. Hè? Mijn discipelen staat er in de MBG. En het thema, een goddelijke natuur. Het is heel bijzonder dat Petrus zo begint met Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. In de eerste brief die hij schrijft, begint hij met Petrus, een apostel. Daar slaat hij het dienstknecht zijn over. Maar hier noemt hij het er apart bij Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van de Heer Jezus Christus. En het is geweldig als je zo mag beginnen. Dat je elkaar zo mag begroeten. We zijn zonen en dochters van de Heere God. En zo mogen we elkaar ook begroeten. Hè? En Simeon Petrus, een dienstknecht, apostel, aan hem die een even kostbaar geloof bezitten als wij. En dat is bijzonder. Als we het leven van Petrus bestuderen, dan zien we een Petrus voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. Een Petrus die altijd als eerste er was, die toch wel een grote mond had, zoals we dat wel kunnen zeggen. Maar ook een Petrus die aan de ene kant deed of hij geloofde, maar waar toch van bleek dat dat ook niet zo was. Hij erkende dat de Heer Jezus de Zoon van God was, de Christus, de Zoon van God. Hij durfde ook te zeggen, Heer, als u het bent, zeg dan dat ik naar u toe mag komen. En hij stapte zo in één keer overboord. Een visserman, die moet het toch ook weten dat je niet over water kunt lopen. Maar zoveel vertrouwen op dat moment had hij wel in de Heer, dat hij dat aandurfde. En toch, het was maar een klein moment en hij lette niet meer op de Heeren, maar op de golven en hij zakte er doorheen. Toen hij samen met Johannes naar het graf ging, wat open was en leeg was, kwamen ze allebei bij het graf en ze keken binnen in het graf, ze gingen in het graf en dan staat er zo in Johannes 19, en zij geloofden. Ja, maar wat geloofden ze? Nou, ze geloofden dat wat ze zagen. Ze zagen dat het graf leeg was. Maar ze geloofden op dat moment niet dat de Heer opgestaan was. Want er staat er ook bij, ze kenden de schriften nog niet. Weet u, een hele tijd zijn ze samen met de Heer Jezus daar rondgetrokken. Ze hebben de wonderen en tekenen van de Heer Jezus gezien, de genezingen, zelfs de opwekking uit de dood. En toch, toch op de een of andere manier bleef het maar in hun hoofd, maar dat zakte niet naar hun hart. En dan dat moment dat ze de Heer Jezus mogen ontmoeten en dat ze kunnen zien dat hij werkelijk opgewekt is, dat hij werkelijk opgestaan is uit de dood en dat hij weer leeft. En dan komt die Pinksterdag, de eerste Pinksterdag zeg maar, dan komen ze daar bij elkaar en dan heeft hij zelf de Petrus, die heel wat met de Heer Jezus heeft meegemaakt, hem zelfs verloochend had. Dan geeft Petrus daar een toespraak waar 3000 mensen door tot geloof komen. En over dat geloof heeft Petrus het. En dat wensen we iedereen toe. Hè? Dat je zo'n geloof mag hebben, dat het niet alleen in je hoofd zit, dan moet het wel beginnen. Maar dan moet het niet alleen maar blijven. Maar dat geloof dan moet ook zakken. Dat moet een vertrouwen worden in de levende God. In een machtige God, waar je alles van mag en kunt verwachten. Die een even kostbaar geloof hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En ik hoop zo dat het voor u ook kostbaar is, hè? Dat je niet zomaar zegt, ik geloof. Maar is dat geloof ook kostbaar voor je geworden? Ga je ervoor? Weet je, zoals onze broeder zojuist ook zei, we leven in een hele vreemde tijd. Ook zien we mensen die eigenlijk het wel fijn vinden om thuis te blijven. En ze kunnen ook wel op een zelf blijven en daar geloven. Dat is mogelijk. Maar het is juist dit wat de Heere God bedoeld heeft, om met elkaar je geloof te beleven. Om met elkaar je geloof te delen. Zodat je één mag worden en één gaat worden, zoals de Heer Jezus ook bedoelde toen hij sprak tegen de Vader. Vader, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. En dat is eigenlijk ook de grondslag van ons geloof, dat we daar ons naar uit gaan strekken, dat we één worden in hem. Dat we niet meer naar elkaars ogen kijken in dat opzicht en niet meer op elkaars stenen gaan trappen, maar dat we werkelijk, als we naar elkaar kijken, God de Vader in elkaar zien, door de Heer Jezus Christus. Eén, omdat we elkaar nodig hebben. En zeker in deze tijd hebben we elkaar nodig. Niet alleen in deze tijd, we hebben elkaar altijd nodig. Daarom zijn we ook aan elkaar gegeven. De Heere God heeft dat zomaar niet bedacht, maar hij heeft er een reden mee. Eén lichaam waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En wij de ledematen. Er zijn voor elkaar. Er zijn voor die ander. Juist nu er zoveel eenzamen zijn. Zoveel mensen die verdrietig zijn. Er zijn elkaar bemoedigen. En we hebben een geweldig, tenminste dat hoop ik, een geweldig geloof. En ik hoop zo dat het geloof kostbaar voor je is. Er zijn zoveel dingen in je leven die kostbaar zijn. Maar ik hoop dat het geloof er bovenuit komt. Want het is wel bijzonder. Het is een geloof wat we hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En daar staat van geschreven in Korinthe, in 2 Korinthe 5, daar gaat het over die gerechtigheid. Hem die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus Christus. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. En gerechtigheid betekent oprecht, volmaakt, zonder leugen. Gewoon oprecht zijn. We zeggen wel eens, dat is een oprechte man, dat is een oprechte vrouw. Maar alleen God weet dat, of dat oprecht is. Maar als we geloven in de Heer Jezus Christus, als we geloven dat onze zonden vergeven zijn aan het kruis van Golgotha, waar we zo meteen ook getuigenis van geven, dan mogen we ook weten dat wij gerechtvaardigd zijn in hem, of door hem voor God de Vader. En dat is dat kostbare geloof, dat hebben we verkregen door die gerechtigheid. Het is niet ons geloof, maar het is geloof van de Heer Jezus Christus. En in en door dat geloof mogen wij de Vader kennen. En mogen wij elkaar kennen in hem. En dan gaat Petrus verder: met genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Paulus die schrijft dat ook verschillende keren. Hè? Genade zij u en vrede. En dat is op zich al heel mooi. Maar dit gaat net iets verder. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Dat heb je zelf een beetje in de hand. Want hoe kunnen genade en vrede in u, in jou en in mijn leven vermenigvuldigd worden? Nou, het staat er gewoon eenvoudig bij. Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Nou, hoe krijgen wij kennis van God? Door zijn woord te lezen en hem te vertrouwen. Dat is wel belangrijk. Dat we leren luisteren naar hem. Ik las van de week in mijn dagboekje. Hoe lang ben je met de Heere God in contact voordat je hem iets gaat vragen? Nou, eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit over nagedacht, maar het raakte me wel. Hoe lang ben je met God in contact voordat je hem iets gaat vragen? Kijk, dat heeft alles met die kennis van hem te maken. Want in de mate dat we hem gaan kennen, hebben we steeds meer hem te loven, te prijzen, te aanbidden, hem groot te maken. En hebben we als het goed is steeds minder te vragen. Misschien goed om eens over na te denken. Hoe lang duurt het in u, in jouw leven, in mijn leven, voordat we iets gaan vragen? Luisteren is zo moeilijk. Ik heb het hier misschien al eens meer gezegd, maar het raakt mij altijd weer als ik daaraan denk. Er was een schoolmeester en in zijn tijd was het nog zo, misschien nu nog wel, ik weet het niet. Ik geloof dat ze nu naar school moeten komen, maar in die tijd ging de meester op bezoek bij de ouders. En op een gegeven moment waren de ouders van Jantje aan de beurt. En Jantje mocht opblijven tot de leraar kwam. En Jantje zat te spelen. En zijn vader zei: Jantje, naar bed. Maar Jantje die bleef gewoon fijn zitten. En toen zei zijn vader nog een keer: Jantje, naar bed. Maar Jantje ging gewoon door met het spel en hij bleef zitten. En toen zei zijn vader: en Jantje, nu ga je naar bed. En Jantje stond op en hij ging naar bed. En zei: kijk, hij heeft het 3 keer gehoord, maar hij heeft maar 1 keer geluisterd. Snap je? Je kunt zoveel horen, maar als je niet luistert, dan doet het niets in je. Dan krijg je geen kennis van de Heere God. En hij wil nou zo graag zojuist, hij wil juist zo graag door u, door jou, door mij, door alle die in hem geloven, gekend zijn. En we kunnen het zo makkelijk zeggen: u bent mijn vader, u bent mijn God. Maar hoe is het dan in je hart? Hè? Komt het alleen maar uit je gedachten? Uit je hoofd? Uit je mond? Maar komt het ook uit je hart? Want dat is wel belangrijk. Hoe, in de mate waarin je hem kent, ga je hem eren en ga je hem aanbidden. En daardoor wordt de genade en de vrede ook vermenigvuldigd door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. Je kunt hem nooit genoeg kennen. Ik hoor wel eens mensen die zeggen van: ik heb de Bijbel gelezen, ik weet wat erin staat. Nou, ik vind het knap. Ik lees hem al heel mijn leven, maar de laatste 30 jaar wel heel erg vaak. En verschillende keren van het begin tot het einde. Ik weet nog steeds niet wat erin staat. Elke dag ontdek je weer nieuwe dingen. Het woord van God lezen is niet saai. Het is een uitdaging om elke keer weer opnieuw te vragen: Heere God, wat wilt u deze dag aan mij vertellen? Wat wilt u mij duidelijk maken? Hij wil het. En dan zal genade en vrede vermenigvuldigd worden in je leven. En wat is het mooi als je de genade van God in je leven mag ervaren. Dat is de rust en de vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is de genade van God. Het zekere weten wat er mij ook gebeurt, hij is erbij. Door alles heen, hij is erbij. Dat is de genade van God, de rust en de vrede. Zo in het begin, in maart of zo, of begin april, hoorde ik een arts zeggen dat er een man was die stervende was en daar alleen lag. En niemand mocht erbij. En de man had een zak geld bij hem. En zijn laatste wens was dat iemand zijn hand vast zou houden. En die mocht dat geld meenemen. Wat ben je dan met een hele zak geld verschrikkelijk arm. Als dat je alles is. Als dat je kostbaarheid is. Of die miljardair die ik een paar weken geleden, nou, ik heb het niet gezien, ik heb het gelezen. Alles wat je wil hebben en dan toch een einde aan je leven wil maken omdat je diep en diep ongelukkig bent. Weet je, en wat zijn wij dan rijk dat je alles uit je geloof mag halen. Dat het geloof zo kostbaar is. Dat je daar je rust en je vrede uit mag halen. Dat je mag weten, er is een God bij, ook als je daar alleen zou moeten sterven. Dan nog ben je niet alleen. Hij is erbij. En ik heb het al verschillende keren gezien, bij het afscheid nemen van broeders en zusters. Je gaat er met lood in je schoenen heen. En je komt er met een zegen vandaan. Als je daar de laatste woorden mag horen. Over het getuigenis wat ze hebben van de levende God. Het zal niet bij iedereen zijn. Ik heb het ook wel eens anders meegemaakt. Maar wat is het heerlijk als je zo'n kostbaar geloof hebt dat je net voordat je laatste adem uitblaast daar nog van mag getuigen. Dat je uitziet naar die levende God. Uitziet vol verwachting. Omdat hij het beloofd heeft. En dan gaat hij verder. Zijn goddelijke natuur immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht begiftigd. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Door zijn heerlijkheid en macht. Zijn goddelijke kracht. Daar heb je misschien nog nooit aan gedacht. Dat zijn goddelijke kracht in u, in jou, in mij heerst. Ja, dat wil zeggen, hij wil die goddelijke kracht in u, in jou en mij uitwerken. Maar geven we hem daartoe ook de gelegenheid? Geven we hem de ruimte om te laten zien wie hij is? Om te laten merken wie hij is? Voor jezelf en voor anderen. Want die goddelijke kracht die in ons werkt, ja, dat is ook omschreven in Efeze 1, waar Paulus het zo zegt. Ik begin dan in vers 19. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken. Weet u, die kracht, die woont in u, jou en mij. Die kracht woont in elke gelovige. Heel. Hoe overweldigend groot zijn kracht is. Hè? Eigenlijk moet je dat gewoon weten, want dat zegt Paulus. Hè? Opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, of de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem te kennen, verlicht de ogen van uw hart, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hè, dat is de eerste. Opdat gij weet hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfenis is. Dat is de tweede. En de derde. Hoe overweldigend groot zijn kracht is die in u, jou en mij werkt. Dezelfde kracht waarmee de Heer Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Die woont in ons, die werkt in ons. Daarom hoef je niet bang te zijn. Daarom mag je weten. Hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Want het is zijn kracht die in ons werkt. Prachtig dat je dat mag weten. Zijn goddelijke kracht. En het wekt ons tot leven en godvrucht. En daardoor worden we begiftigd met de kennis van hem die ons geroepen heeft. Het is zo duidelijk dat Petrus ons erop wil wijzen. Dat het gaat om de kennis van God. Om de kennis van het woord. Om de kennis van de Heer Jezus Christus. Door er niet alleen maar over te zingen. En niet alleen maar over te lezen. Maar het ook in je op te nemen en erdoor of eruit te gaan leven. Zodat het ook voor jezelf kracht geeft, maar voor een ander ook zichtbaar wordt in deze onzekere tijd. Hij heeft ons geroepen door zijn heerlijkheid en macht. Het is alles van God uitgegaan. Dat staat in dezelfde eerste hoofdstuk van de Efeze. En voordat er nog maar iets was, heeft God je al gezegend met alle zegen in de hemel in Christus. Ja, daar krijgen mensen pas deel aan op het moment dat ze gaan geloven in de Heer Jezus Christus. Maar dan ben je gezegend met alle zegen in de hemel in Christus. En dat is de heerlijkheid waar Petrus hierover schrijft. De heerlijkheid en de macht. En door deze, in vers 4, zijn we met kostbare en zeer grote beloften begiftigd. En die belofte. Ja, er zijn zoveel beloften in de Bijbel. Maar leef je ook in die wetenschap dat die beloften ook zo volvoed zullen worden zoals de Heere God ze van tevoren ook gezegd heeft. Er zijn al zoveel beloften, zoveel profetieën tot vervulling gekomen. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat het zo gebeurd is zoals God het van tevoren bepaald had. En God het van tevoren doorgegeven heeft. Daarom hebben we hoop, ja, hoop, een zekerheid dat de profetieën die nog vervuld moeten worden, de beloften die nog vervuld moeten worden, ook zo zullen gebeuren omdat God het gezegd heeft. En om zomaar een belofte te noemen, die noemt Petrus in zijn eerste brief. Dan gaat hij ook gelijk de Heere God daarvoor loven en prijzen. Dan zegt hij, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden. Wat een geweldige belofte dat je dat mag weten, dat er een erfenis op je wacht. En dat die erfenis bewaard wordt door God en door je geloof. Als je er geen vertrouwen meer in hebt, ja, dan verliest die erfenis zijn waarde. Maar zolang je er vertrouwen in hebt, blijft die erfenis zijn waarde houden. Want hij wordt bewaard door God. Dat is één belofte. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat hij terug zal komen. Dat er een moment zal zijn dat de bezuin zal klinken. En dat hij ons tegemoet zal komen. En dat de doden op zullen staan. En samen met ons, de levenden, hem tegemoet zullen gaan. Om zo altijd met hem te zijn. Wat een geweldige belofte. Zie, ik ben met je alle dagen. Ook een belofte. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust geven. Ook een belofte. En zo zijn er zoveel beloften waarmee we begiftigd zijn. Niet vergiftigd, hè? Maar die hebben we van God ontvangen. Geweldige beloften waar we ons aan vast mogen houden in deze onzekere tijd. Wetende dat God niet liegt. En dan komt er nog iets moois. Opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur. Deel hebben aan de goddelijke natuur. Adam en Eva leefden in de hof. En de Heere God kwam daar in de avondkoelte naar hen toe. En hij sprak daar met hen. Dat moet iets moois geweest zijn. Als ik daaraan denk, dan, zeker soms heb je die momenten, hè, in de zomertijd, zeker in deze tijd ook, dat je avondkoelte hebt, dat het eigenlijk bijna windstil is. En dan denk ik altijd terug, dat moet iets moois geweest zijn daar in de hof. En dan kwam de Heere God naar ze toe om met ze te spreken. En ze hadden gemeenschap met elkaar. En dan komt het moment van verleiding. En dan komt het moment van ongehoorzaamheid. En vanaf dat moment heeft de mens de goddelijke natuur in moeten leveren. Want zoals de Bijbel zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is niet verder gegaan dan Adam en Eva. En want als je in Genesis 5 leest, dan zie je dat daar iets anders staat. Daar staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens. Ten dagen dat zij geschapen werden. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld en hij noemde hem Seth. De goddelijke natuur was uit de mens verdreven door de zonde. En wat is het dan heerlijk dat je mag weten dat een ieder die gelooft, die wederom geboren is tot die levende hoop, weer deel heeft aan die goddelijke natuur. Wij zijn weer naar het beeld van God en naar zijn gelijkenis geschapen in en door de Heer Jezus Christus toen het oude voorbij ging en zie, het is alles nieuw geworden. De eerste Adam afgelegd, de tweede Adam aangenomen. De goddelijke natuur weer opnieuw in ons. Dat is eigenlijk bijzonder. Klinkt misschien een beetje raar, maar we hebben Gods DNA in ons. En zoals we het DNA van onze ouders in ons hebben. Zo hebben we nu, omdat we wederom geboren zijn, uit God geboren zijn, zijn DNA weer in ons. Wat geweldig. Wat ben je bevoorrecht als je mag zeggen, ik ben een zoon, ik ben een dochter van de levende God. Hij leeft in je. En hij wil zichtbaar worden in je. In de omgeving waar je woont, in de omgeving waar je werkt, in de omgeving waar je leeft. Dat mensen iets proeven van die goddelijke natuur. Dat mensen iets aan je zien dat je anders bent. Niet omdat je anders gekleed bent, maar dat je anders bent omdat je de moed niet verliest. Omdat je vrede houdt. Omdat je hoop hebt. Wat zijn we geweldig bevoorrecht. En natuurlijk, ik weet het, ik loop al lang genoeg mee. Er gebeuren soms dingen in het leven van een christen, waardoor heel het leven op zijn kop staat. Er kan zomaar van het ene op het andere moment iets gebeuren. Maar dan toch, na dat moment misschien van onzekerheid, van wanhoop, komt daar toch die rust en die vrede van God weer terug in die persoon, als je tenminste leeft vanuit die rust en die vrede. Want luisteren is belangrijk, maar wat dan volgt, ja, wat zal er dan volgen? Is vertrouwen. Dat wat je hoort, geloof je dat ook? Vertrouw je ook wat je hoort van God? En wat dan volgt is gehoorzamen. Je luistert naar God. Je vertrouwt God. En je gehoorzaamt God. Ja, ik weet het. Ik zeg het heel gemakkelijk hoor. Maar het is elke dag weer opnieuw een strijd. Want het is heel erg moeilijk. Geloven is niet makkelijk. Geloven is iets moeilijks. Of je moet zo leven van, ja, ik geloof het wel, dan valt het reuze mee. Maar als je werkelijk God wil vertrouwen op zijn woord, wat is het dan moeilijk? Want dan moet je eigenlijk jezelf loslaten. Want zolang je nog een beetje op jezelf vertrouwt, zolang je nog een beetje dat stuur misschien maar met één hand of een duim en een vinger vast wil houden, ja, gaat het nog niet goed in je leven. Want God wil dat stuur van jouw leven besturen. Hij wil je leven besturen. Je bent van hem gekocht, betaald, geliefd. We zijn bevoorrecht. We gaan hem danken. Vader in de hemel, we willen u zo danken. U loven en prijzen, u eren en aanbidden. U komt toe. alle lof, alle eer in de hemel en op de aarde. We willen u zo danken voor deze morgen dat we weer als broeders en zusters bij elkaar mogen komen. We willen u danken dat we deze morgen ook u mochten ontmoeten in onze liederen, in onze gebeden, maar vooral ook in uw woord. Dank u wel dat we door Petrus ook deze geweldige woorden met elkaar mochten delen. En wat zijn we dan rijk als we daarover na gaan denken. Wat is dat geloof dan kostbaar? Heren, we hebben misschien heel veel kostbare dingen waar we moeilijk of geen afstand van kunnen doen. Maar laat het zo zijn, heren, dat we alle dingen gewoon los kunnen laten. Want die blijven hier toch achter. We kunnen niets meenemen. En natuurlijk, we mogen ervan genieten en we mogen het mooi vinden. Maar laat het niet zo kostbaar zijn dat ons geloof eronder gaat lijden. Want u wil ons laten leven vanuit een kostbaar geloof. Een onbeschrijfelijk duur cadeau wat we van u gekregen hebben. En dat is niet zo van ik geloof het wel. Maar werkelijk een vertrouwen, een kostbaar vertrouwen. Want we vertrouwen de levende God die niet op een leugen te betrappen is. Heere God, we willen u zo danken. En we willen u vragen. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Wilt u ons helpen om van onszelf af te zien en op te zien naar u? Heere, dat we werkelijk gaan leven zoals u dat bedoelde. Want u heeft naar ons omgezien. Wij hebben u niet gezocht, u heeft ons gezocht. Wij hebben u niet gevonden, u heeft ons gevonden. Heren, wij hebben u niet aangenomen, u heeft ons aangenomen. En daarom, heren, hebben we geen recht van spreken over onszelf. Maar wat u dan ook wil, heren, dat we onszelf aan u toe zullen vertrouwen in de wetenschap. Dat we nooit bedrogen zullen uitkomen. Heere, zegen zo deze gemeente. Stel haar tot zegen. Wil ook de leidinggevende wijsheid en inzicht geven. En dat we met elkaar u en elkaar zullen dienen. Tot in alle eeuwigheid. Geloofd en geprezen zij uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.